Zo, het is een beetje onwerkelijk om hier maar met een paar mensen in de kerk te zijn. Maar ik hoop dat jullie thuis allemaal ook meekijken en luisteren en meedoen, meezingen. Dan hebben wij nu de kerstfeestviering op deze tweede kerstdag. Ook het woord van God mag weer opengaan. We gaan samen zingen, we gaan luisteren naar een meditatie en naar de vertelling van zuster Mekenkamp. En zo hopen we toch, ook al is het voor de meeste mensen thuis, we hopen toch ook een gezegende kerstviering nog te mogen hebben. En ik stel voor dat wij beginnen met wat er op het programma staat, de samenzang Psalm 98 vers 2. En jullie hebben, als het goed is, allemaal ook het programma bij je thuis. En zo kun je het allemaal zo mee volgen. We wensen elkaar een gezegende kerstviering toe. En we beginnen dus met Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2. Dan willen we nu een zegen vragen over deze kerstviering. Laten wij bidden. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. We mogen vanmorgen opnieuw in uw huis, maar ook thuis, het kerstfeest gedenken, de komst van uw Zoon naar deze aarde, naar een wereld verloren in schuld, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Gisteren hebben wij dat mogen horen in de prediking. En ook vandaag mag uw woord opengaan en klopt u opnieuw op de deuren van ons hart. En u zegt het, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Laat mij binnenkomen in jouw leven. En laat mij je zalig maken. Heere Jezus, dat u dit voor ons over hebt gehad, dat is heel bijzonder als we erover nadenken. En als we daarbij stilgezet worden, dat wij niet zonder uw genade kunnen. En dat wij het nodig hebben dat we worden gereinigd van al onze zonden. Maar ook dat als u in ons hart komt, dan is er leven en overvloed en blijdschap. De blijdschap die er is als we verzoend zijn met u, God de Vader. En als we het mogen weten dat al onze zonden weg zijn. En Heere, wilt u zelf dat dan werken vanmorgen als uw woord opengaat? Als we daaruit lezen, als we daaruit horen en ook als we naar de vertelling luisteren. Wilt u ons helpen als we hier een taak hebben in de kerk? Als we het orgel bespelen, als we muziek maken, de zang begeleiden. Ja, als we samen zingen en spreken en luisteren. En wilt u hier in de kerk, maar ook thuis, bij ons zijn en ons een gezegend uur geven waarin u de Heere Jezus in het stralende middelpunt mag staan. En waar wij mensen mogen zien op hem die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enig geboren zoon ons gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Heere, wil dan zo in ons midden zijn dat u wordt geëerd, dat het werk van de duivel wordt afgebroken, dat uw koninkrijk mag komen in vele harten, ook in ons midden. Gedenk de kinderen, de jongens en de meisjes, de ouderen, de vaders en moeders, wees ons allen nabij. En doe ons ophoren van het woord dat ook aan de herders door de engelen verkondigd is. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, dat u heden, vandaag, geboren is, de zaligmaker in de stad van David. Hoor dan ons gebed en aanvaard ook de dank voor het feit dat het mogelijk is, ook al is het op afstand, om toch uw woord te horen en deze kerstviering te hebben. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen, het kerstevangelie. Gisteren was het ook al 2 keer gelezen, maar iedere keer komt er toch wel weer wat nieuws naar boven, hoop ik. Wij gaan lezen uit Lucas 2, vers 1 tot en met 21. En je vindt dat ook in het programma. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, Welke is Christus de Heere in de stad van David? En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kind gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd was, werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen samen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot hiertoe het woord van God. Voordat wij ook naar de meditatie gaan luisteren, zingen we eerst, onder begeleiding van Esther Holland, Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Ik wil met jullie eigenlijk nadenken over een gedeelte uit wat we gelezen hebben uit de Bijbel. Het 7e vers en daarvan het 2e gedeelte. Daar staan de woorden, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's misschien ook wel, en wie er ook maar meeluistert van de gemeente. Wat moeten die herders zijn geschrokken? Het was nacht, pikdonkere nacht, en ze waren daar in het veld. In geen velden of wegen ook maar een licht of een lamp te bekennen. Ze lagen daar rondom een kampvuur, waarschijnlijk. En ze hadden nachtdienst. Om de beurten moesten ze op de schapen passen. En in die pikdonkere nacht ineens een engel van de Heere, een engel uit de hemel bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Zomaar van het ene op het andere moment waren ze omgeven door een hemels licht. Ik kan me zo voorstellen als jij dat mee zou maken dat je je werkelijk echt zou schrikken. Maar dat niet alleen, maar ook dat je misschien wel bang zou zijn. Wat is dit? En zeker als je beseft dat het iets is van de Heere God, iets uit de hemel. Ik denk dat je dan echt meteen voelt je eigen nietigheid, je kleinheid, je onheiligheid. Daar is dan een engel van God uit de hemel en die spreekt je toe. En wat is nou ook het bijzondere, het eerste wat die engel zegt, dat is vrees niet. Want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Vandaag, heden, is geboren voor jullie de zaligmaker, welke is Christus, de Heere in de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt. En jullie weten misschien dat het woord Christus, die naam, dat betekent, dat is hetzelfde als Messias, de gezalfde. Dat is dus degene die de Heere in zijn dienst heeft gesteld. De Heere Christus is geboren. En dit zal voor jullie het teken zijn. Met andere woorden, daar moet je op letten. Je zult hem vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Wat is eigenlijk een kribbe? Nou, dat weten jullie denk ik wel. Dat is zo'n voerbak in een stal. Misschien was het ook een grot. En als je dat op een plaatje ziet, dan lijkt het allemaal even knus en leuk en liefjes. Maar de vraag is, is het dat ook? Daar heeft Maria haar pasgeboren kindje ingelegd, haar eerstgeboren zoon, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Nou, jullie weten hoe dat kwam. Keizer Augustus liet iedereen beschreven worden. Dan moest je naar de plaats of stad waar je geboren was. Dan werd je ingeschreven, zodat hij wist hoeveel onderdanen die had en hoeveel belasting die kon heffen. Dat was zijn bedoeling. Nou, dat was voor Jozef en Maria helemaal niet zo'n feest. Ze moesten bijna 140 kilometer lopen om vanuit Nazareth naar Bethlehem te komen. En dan moet je ook nog eens hoogzwanger zijn. Je kan ieder moment, ja, kan het beginnen. Bijna een week reizen. Het moest van de keizer. En dan kom je in Bethlehem en dan neemt niemand je in huis. En er zegt niemand van, joh, ben je zwanger? Ik kan het aan je zien. Je zult wel verschrikkelijk vermoeid zijn. Wij hebben nog wel een kamer voor je. Niemand. Geen lekker bed. Niks. En dan komen ze in een herberg waar Jan en alle man komen en ook daar geen plaats. En toch, het werk van de Heere God gaat wel door. God laat zich daardoor niet hinderen. Want toen zij daar waren, werden de dagen vervuld dat zij baren zou. De weeën komen, die kun je niet stoppen. De dagen werden vervuld dat ze baren zou en ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken, net als dat ieder kind in doeken gewonden werd. En je vraagt je af, zou ze dan een tas met spullen bij zich gehad hebben? Er zijn er zelfs die denken van dat ze misschien wel een of andere onderjurk daarvoor gebruikt heeft om haar kindje in een doek te kunnen winden en ze legt hem neer in een kribbe. Nou, dat lijkt zo'n gezellig woord, een kribbe. Je kunt kribbes kopen, kerststalletjes kopen om in de vensterbank of in de kamer te zetten. Maar zo gezellig was dat niet. Was het een voerbak of een uitholling in de grond? Ze legden hem daar neer omdat voor hen geen plaats was. Niemand heeft plaats gemaakt, voor Jozef niet, voor Maria niet. En ook voor dit kindje niet. En dan zegt het Johannes Evangelie in hoofdstuk 1. Hij was in de wereld. De wereld is door hem gemaakt. Want Jezus was ook schepper van hemel en aarde. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Niet herkend. Hij is gekomen tot het zijne. Het volk Israël. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De schepper van hemel en aarde is niet welkom in zijn eigen schepping. De man die later buiten de stad gekruisigd is, is ook buiten de stad geboren. Zijn leven was een en al vernedering en armoede, miskenning en ongeloof. En ook al is dit kindje zo klein en ogenschijnlijk machteloos, juist dit kind blijkt uiteindelijk de machtige te zijn die zondaren verlost van hun zonden en hun schuld en die eenmaal terugkomt op de wolken van de hemel om de wereld te oordelen. In de herberg geen plaats voor hem. In de wereld geen plaats voor hem en ook niet voor zijn volgelingen. Als je hindoe bent of moslim en je wordt christen, dan ben je in één klap je familie kwijt. Dat hoor je vaak. Als christenen worden vervolgd, dan is daar geen aandacht voor. Geen plaats ook voor mensen die zeggen, ik wil met het woord van God, ik wil met de Heere leven en ik wil zijn woord bewaren in mijn hart. Geen plaats vaak ook in de kerk. In de kerk klinkt vaak de boodschap, Jezus kwam om de armoede op te heffen. Hij kwam om deze wereld weer een beetje beter te maken. En wij wachten op zijn toekomst dat alles weer mooi en prettig en fijn en goed zal zijn. Maar vaak ook geen aandacht voor ons diepste probleem. Namelijk dat hij kwam en komen moest vanwege onze zonden. En dan kan het ook wezen dat jij zegt van ja, maar dat weet ik wel en dat horen wij wel. Ja, maar dan ga ik nog een stapje dieper. Is er ook wel plaats in jou en mijn hart? Of lijkt ons hart misschien ook wel op zo'n overvolle herberg? Dat we vol zitten met allerlei gedachten en plannen en bezigheden. Dat we druk zijn met van alles en nog wat. Dat we ons wel eens de vraag mogen stellen, is God werkelijk nummer 1 in mijn hart en leven? Verlang ik werkelijk naar de Heere Jezus? Of heb ik geen zin om hem te dienen? Geen zin om echt te breken met de zonde. Geen zin in een echte bekering. Omdat je weet, dan moet er een kruis door mijn plannen. En dan moet er een streep door alles wat ik bedenk. En wat ik vind. Een streep door mijn hoogmoed. Geen plaats. Het zou natuurlijk geen kerstfeest zijn als we daarbij zouden houden, als we daarmee zouden stoppen. Geen plaats, nee, mooier is het niet. Er is werkelijk geen plaats en toch is er plaats. En dat is nou het bijzondere wat de Heere doet. Waar geen plaats is, daar maakt Hij zelf plaats. Toch is er plaats. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dan gaat het Johannes Evangelie verder. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Als de Heere in je leven komt, door zijn woord en door zijn geest, dan maakt hij plaats. Dan maakt hij een deur open die potdicht zit. En dan kan het niet anders dat je alleen je maar verwondert over dat de Heere God jou op het oog heeft gehad en dat hij jou heeft opgezocht. Het kerstevangelie zegt, wij zijn in nood door onze zonden. Het kerstevangelie zegt, het kan nooit meer beter worden. Maar als de Heer je daarvan overtuigt dat dat de waarheid is en je zegt, Heere, ik aanvaard wat uw woord over mij zegt. Ik ben schuldig, ik ben hoogmoedig, ik heb een inktzwart hart. Juist dan ervaar je dat de hoogste rechter tot je blijde verrassing zegt, al waren je zonden als scharlaken, dat wil zeggen donkerrood, een wit laken met een donkerrode vlek, je krijgt hem er nooit meer uit, ze zullen toch wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dan gaat er ook echt iets gebeuren. De prediking van die engel, de boodschap uit de hemel, heeft effect. Want de herders gaan. De eerste die kwamen waren de herders. En zij vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En er zijn er velen gevolgd. En ik hoop ook dat jullie allemaal mogen volgen in dat voetspoor van de herders, maar ook van de wijzen uit het oosten en van Simeon en Anna die in de tempel waren en de Heere Jezus hebben grootgemaakt, die hem verwachten. En ik hoop dat ook jullie hem mogen verwachten bij zijn komst uit de hemel. Want hij komt nog een keer. Het was voor kerst, advent, maar we leven eigenlijk nog steeds in een adventstijd. Want de Heer Jezus komt terug op de wolken van de hemel. En dan gaat het er maar om dat we bereid mogen zijn om hem te ontmoeten. Als je hebt leren buigen voor dat kindje in de kribbe, dan zul je hem ook uit de hemel mogen verwachten met blijdschap in je ziel. En weet je wat het is? Voor zo'n kindje in de kribbe hoeft geen herder bang te zijn of terug te deinzen. Want dat kind heeft zichzelf zo diep vernederd dat zelfs de allereenvoudigste niet bang hoeft te zijn of hij kan erbij. Hij ligt zo laag dat een hoogmoedige er finaal overheen kijkt. Maar hij ligt zo diep dat de armste zondaar erbij kan. En dat is de troost van kerst. Dat is ook de boodschap van kerst. En daarom gaat het er om één ding maar. Dat wij voor dat kind leren buigen. En dan zullen we mogen ervaren dat hij kwam voor mij, voor jou, om ons klaar te maken voor dat grote feest in de hemel, dat nooit meer ophoudt, waarin hij het stralende middelpunt zal zijn. Waarin we altijd hem mogen toezingen en mogen juichen voor zijn troon. Amen. Nu zal er een muzikaal intermezzo zijn. Stille nacht, heilige nacht en het ere zij God in onze dagen. En ik geloof dat er nog iets anders is, moment. En jullie zien staan dat Tabitha speelt, maar Rodé Koppelman die speelt op klarinet. Nou, daar zie ik helemaal naar uit. Een prachtige klarinet erbij. En dan daarna zingen we, dat kondig ik dan verder niet meer aan, het Ere zij God in onze dagen. En dan is het kerstverhaal van mevrouw Meekenkamp.
Lieve kinderen, wat zou het mooi zijn om jullie gezichtjes hier te zien. Maar wat fijn dat jullie meekijken. Heel anders, hè, naar zo'n schermpje kijken. Daarom ook speciaal een verhaal voor jullie. Ga maar lekker zitten en luister. 7, 8, 9, 10, ik kom. Thijs haalt zijn handen voor zijn ogen weg. Het kleine speeltuintje is helemaal stil. Nergens ziet hij iemand. Voorzichtig zet hij een paar stappen in de richting van de glijbaan. Zag hij daar nou wat bewegen? Hij kijkt nog eens goed. Ja, kijk, daar ziet hij het weer. Een blonde kuif komt net precies over de glijbaan vandaan. Even ziet hij twee blauwe ogen en weg zijn ze weer. Thijs weet genoeg. Zo hard als hij kan, rent hij naar de buurtpaal terug. Daan! Met een boos gezicht komt Daan achter de glijbaan vandaan. Thijs grijnst. Je hebt jezelf verraden, man. Thijs speurt verder. Hij moet nu nog William en Lucas vinden. Die hebben zich goed verstopt. Thijs loopt een paar stappen in de richting van de bomen. Zouden ze misschien achter de bomen verstopt zitten? Hij loopt op zijn tenen nog een paar stappen verder. Hij rekt zijn nek. En ineens ziet hij wat roods bewegen. Meteen draait hij zich om en rent naar de buurtpaal. Maar hij is net te laat. Lucas bereikt met een grote grijns de buurtpaal. Buurtvrij! Hij rit zijn rode jas open. Zo, dat was even hard rennen. Thijs let niet meer op hem. Hij staat stil. Hoor eens. Het lijkt wel alsof iemand hoort fluisteren. De andere jongens luisteren ook. Ja, het komt uit dat struikje dat recht achter de schommel staat. Thijs loopt er op zijn tenen naartoe. Hij bukt zich om onder de struik te kijken en hij fronst zijn wenkbrauwen. Dat is raar. Er staan twee voeten. Die moeten van William zijn. Maar er staan nog twee andere schoenen. Wie is dat? Thijs vergeet helemaal dat ze verstoppertje doen. Dat hij naar de buurtpaal moet rennen. Hij duwt de takken opzij. En kijk, daar staat nog een jongen. Hij heeft een dunne, donkerblauwe jas aan. Zijn haren zijn pikzwart. En hij heeft een bruinere huid dan William en de andere jongens. Nu ziet William Thijs ook. Kijk, hij zag mij achter de struik zitten. Hij wil graag meedoen. Dat mag toch wel? Thijs knikt aarzelend. Het was net wel leuk om met z'n vieren verstoppertje te spelen. Maar dan zo'n vreemde jongen meedoen? Hoi, wie ben jij? Vraagt Thijs. De jongen staart naar de grond. Hamid, klinkt het zachtjes. Thijs staat eventjes naar Hamid te kijken. Wat heeft hij eigenlijk een dunne jas aan? Zou hij het niet koud hebben? Heb je niet koud? Hamid kijkt verdrietig omhoog. Ja, maar ik wilde toch graag buiten spelen. Heb je dan geen dikkere jas? Nee. Die hadden de mensen niet meer. Thijs snapt er niets van. Welke mensen? Waarom hadden die geen jas? Waarom kopen die vader en moeder van Hamid dan geen jas voor hem? Waar woon je? Populierenlaan 44. Thijs kijkt verrast op. Hé, hey, dat is leuk. Ik woon op nummer 40. Thijs denkt na. Zijn moeder had laatst gezegd dat er nieuwe mensen in de straat waren komen wonen. Die Die mensen kwamen uit een heel ver land. Dat land had een moeilijke naam. Syrië. Zou er dus in dat huis ook een jongen van zijn leeftijd wonen? Nou, waar blijven jullie? De takken worden opzij gerukt en Daan en Lucas kijken hem verbaasd aan. Hamid kijkt weer verlegen naar de grond. Ineens wil Thijs hem beschermen. Dit is Hamid. Hij woont bij mij in de straat en hij komt uit Syrië. Even kijken de vijf jongens elkaar onwennig aan. Wat moeten ze nu doen? Thijs schuifelt even met zijn voet. Zullen we dan nog maar een keer verstoppertje doen met z'n vijven? De jongens knikken. Lucas moet nu tellen. De andere jongens verstoppen zich. De tijd vliegt voorbij. Het begint al een beetje donker te worden. Jongens, ik moet nu gauw naar huis, roept Thijs. Loop je mee, Hamid? Hamid knikt. Samen lopen ze naar huis. Thijs probeert een beetje te praten met Hamid. Maar Hamid antwoordt niet zoveel. Als ze bijna thuis zijn, vraagt Hamid. Kom je morgen weer spelen? Hamid kijkt blij. Ja, tot morgen. Even later zit Thijs aan tafel samen met zijn vader, zijn moeder en zijn broertje Nathan. Papa, er was een jongen in de speeltuin. Hij was bruin en hij heet Hamid. Dat zal die jongen van nummer 44 wel zijn. Thijs knikt. Maar papa, die jongen die had een hele dunne jas. Hij had het zo koud. Maar hij zei dat de mensen geen dikkere jas hadden. Dat is toch raar. Als hij even met zijn moeder naar de winkel gaat, kan hij toch zo een dikke jas kopen? Vader kijkt hem ernstig aan. Nee, jongen. Ze hebben bij Hamid thuis niet zoveel geld. Hij is uit Syrië hierheen verhuisd. Hij is een vluchteling. En waarschijnlijk heeft hij dus van andere mensen kleren gehad. Die hoefden die andere mensen niet meer. Thijs schrikt. Ja, hij herinnert het zich weer. Soms komt moeder met zo'n grote zak. En dan gaan alle kleren die hij niet meer past in die zak. Moeder zegt dan altijd dat die naar de arme kinderen gaan. Zouden dan dus zijn kleren bij een jongen als Hamid terechtkomen? Daar moet hij even over nadenken. Stil eet hij zijn bord verder leeg. Aan het eind van het eten pakt vader de kinderbijbel. Overmorgen is het kerst en daarom lezen ze nu van de geboorte van de Heer Jezus. Thijs kent de geschiedenis wel, maar het is alsof hij het nu voor het eerst hoort. Er was geen plaats meer voor Jozef en Maria. Ze zochten overal naar een plekje. Thijs denkt even snel aan de ouders van Hamid. Zouden die ook zo naar een huis hebben moeten zoeken? Want zij hadden toch ook geen geld? Uiteindelijk komen Jozef en Maria in een beestenstal terecht. En daar wordt de Heer Jezus geboren. Hij wordt in een kribbe gelegd. Zou Hamid ook zo arm zijn? Dat zou erg zijn. De Heer Jezus was heel erg rijk. Maar hij wilde zo arm worden. De geschiedenis gaat verder. De herders in het veld horen de engelen zingen. En ze horen de blijde boodschap. Meteen gaan ze naar de stal toe. Ze knielen voor de kribbe neer. Thijs luistert stil. Wat zouden die herders daar nou van vinden? Dat er zomaar iemand in een stal geboren wordt. En wat gaan die herders doen? Ze gaan aan iedereen vertellen dat de Heer Jezus is geboren in een arme stal. Ze vertellen dat hij gekomen is om mensen zalig te maken. De volgende dag is Thijs al vroeg weer in het speeltuintje te vinden. Hij schommelt zachtjes heen en weer. Zou Hamid vandaag ook komen? Zou hij ook vakantie hebben? Het is vandaag nog kouder dan gisteren. Thijs heeft zijn handschoenen aangedaan. Zijn neus ziet rood van de kou. Daar komen Lucas, Daan en William al aan. Vragend kijken ze om zich heen. Is Hamid er ook? Vraagt William. Thijs knikt. Hij zal komen. Lucas kijkt de jongens aan. Zullen we hem gaan halen thuis? Misschien durft hij wel niet te komen. Dat vinden de jongens een goed plan. Samen lopen ze naar de populierenlaan. Bij het huis van Hamid staan ze even aarzelend stil. Durven ze zomaar aan te bellen bij vreemde mensen? Thijs stapt moedig naar voren. Hij gaat op zijn tenen staan en drukt op de bel. Even blijft het stil. Maar dan gaat de deur open. Een kleine bruine vrouw kijkt vragend om het hoekje. Haar lange zwarte haren zitten in een losse vlecht. Thijs schrikt even. Wat kijkt deze vrouw verdrietig? Haar ogen kijken zo treurig, maar ze is wel vriendelijk. Wij komen voor Hamid, zegt Thijs vlug. De moeder van Hamid kijkt verrast op. Dat is leuk, jongens. Kom maar even binnen. In de kamer staat maar één bank. Is niet zo mooi. Er zitten allemaal gaten in. Er staat ook maar één tafel. En in een hoek speelt een meisje met een pop met maar één arm. Hamid is boven. Ik zal hem wel even roepen, zegt de moeder van Hamid. Even later komt hij de kamer binnen. Hoi, zegt hij verlegen. Zullen we maar naar buiten gaan? De jongens lopen achter Hamid aan. Als ze in het speeltuintje zijn, gaan ze weer verstoppertje doen. Daan moet het eerst zoeken en daarna mag Hamid ook tellen en zoeken. En als de jongens uiteindelijk moe naast elkaar op een bankje ploffen, kijkt Thijs naar Hamid. Vond je het leuk? Hamid knikt zo hard als hij kan. Zijn zwarte ogen glimmen. Zijn neus en wangen zijn rood van de kou. Gaan we dit morgen weer doen? Vraagt hij. De jongens kijken elkaar aan. Nee joh, dan gaan we naar de kerk. De kerk? Wat is dat? Vraagt Hamid verbaasd. Thijs schrikt. Is Hamid nog nooit in de kerk geweest? Hij legt uit. Dat is dat grote bruine gebouw aan het eind van de populierenlaan. Daar gaan we elke zondag naartoe. En dan horen we van God. Dan luisteren we naar de Bijbel. En dan zingen we. Maar waarom gaan jullie morgen dan al naar de kerk? Dan is het toch maar donderdag. Morgen is het kerst en overmorgen ook. Ineens moet Thijs denken aan die geschiedenis uit de kinderbijbel van gisteren. Die herders vertelden aan iedereen van de Heere Jezus. Hij krijgt een kleur. Zou hij dat nu ook moeten doen? Maar durft hij dat wel? Loop je samen met mij mee naar huis? Vraagt hij maar snel. Hamid knikt en hij staat op. Lucas, Daan en William staan ook op en gaan ook naar huis. Op de terugweg vraagt Thijs aarzelend. Ben jij nog nooit in de kerk geweest? Hamid schudt zijn hoofd. Heb jij ook nog nooit van de Heer Jezus gehoord? Weer schudt Hamid zijn hoofd. Thijs krijgt er bijna tranen van in zijn ogen. Eigenlijk is Hamid dan nog veel armer. Thijs haalt een keer extra diep adem. Hoe moet hij nu uitleggen over de Heer Jezus? Hamid, het is heel mooi om naar de kerk te gaan. Want daar horen we van de Heere Jezus. Als het morgen kerst is, dan denken we terug aan dat de Heere Jezus is geboren op de aarde. Snel voegt hij eraan toe, hij was heel erg rijk, maar hij wilde arm worden voor mensen. Hamid kijkt heel verbaasd. Iemand die arm wil worden? Ik wou dat ik rijk was, zucht hij. Thijs staat met een mond vol tanden. Ja, dat kan hij begrijpen. Maar wat moet hij nu weer zeggen? Ineens weet hij het. Als je gelooft in de Heere Jezus, dan ben je rijk. Niet rijk in geld, maar dan ben je rijk omdat hij je gelukkig maakt. Hamid kijkt hem vragend aan. Kan ik dan ook rijk worden? Of is dat alleen voor Nederlandse mensen? Ja, jij kunt ook rijk worden. Het maakt niet uit of je wit, bruin of zwart bent. Daar is Hamid even stil van. Inmiddels zijn ze bijna thuis. Tot de volgende keer, Hamid. Tot de volgende keer, Thijs. De volgende dag is het kerst. Thijs zit in de kerk. De dominee vertelt over de geboorte van de Heere Jezus. Thijs luistert heel goed. Maar toch moet hij steeds denken aan Hamid. Wat zou hij hiervan vinden? Zou hij ook graag naar de kerk willen? Na de kerkdienst loopt Thijs samen met zijn vader naar huis. Moeder is thuisgebleven bij zijn kleine broertje. Zo Thijs, wat is het kerstevangelie toch mooi en wonderlijk, hè? Jezus die zo rijk was, wilde zo arm worden voor arme zondaren. Thijs knikt. Vader leert het hem. Een zondaar voelt zich arm om het verdriet van zijn zonden. Maar als de Heere Jezus je zonden vergeeft, dan ben je schatrijk. Thuis heeft moeder het eten al klaarstaan. Ze kunnen meteen aan tafel. Vader bidt voor het eten. Thijs heeft net zijn eerste hap in zijn mond gestoken als er op het keukenraam wordt geklopt. Thijs gluurt over zijn schouder. Zijn ogen zijn groot van verbazing. Pap, dat is Hamid. En meteen glijdt hij van zijn stoel en doet de deur open. Kom binnen. Hamid, zijn mooie zwarte ogen kijken verdrietig. Het was thuis zo stil, zegt hij een beetje verlegen. En ik wil graag meer weten over kerst. Kom maar aan tafel zitten hoor, zegt moeder hartelijk. En ze schept ook voor hem een bord vol. Ben je vandaag in de kerk geweest? Vraagt Hamid nieuwsgierig. Thijs knikt. Hij legt uit wat de dominee verteld heeft in de kerk. Hij vertelt van de Heere Jezus. Vader knikt. Ja jongen, het kerstfeest is iets heel bijzonders. De Zoon van God werd mens om gewone mensen gelukkig te maken. Dat is een heel mooi geheim. Dat hoor je in de kerk. Hamid is een tijdje stil. Thijs bedenkt zich ineens iets. Hey Hamid, morgen is het kinderkerstfeest. Dan mogen alle kinderen komen. Jij mag ook komen. Kom je mee? Hamid krijgt er tranen van in zijn ogen. Mag ik zomaar mee met jullie naar de kerk voor Nederlandse mensen? De kerk is voor iedereen en zeker bij het kinderkerstfeest. Of je nu Nederlands bent of uit Syrië komt, zegt vader. Ik weet het nog niet hoor. Ik durf dat niet hoor, zegt Hamid een beetje verlegen. De volgende middag is het heel druk in de kerk. Er zijn heel veel kinderen samen met hun ouders, opa's en oma's in de kerk. De kinderen wiebelen op hun plek. Straks moeten ze een tekst opzeggen en liederen zingen. Ze zijn een beetje zenuwachtig. Ook Thijs draait steeds heen en weer. Hij probeert alle mensen in de kerk te zien. Zou Hamid er zijn? Waar zou hij zitten? Thijs ziet hem niet. Het is al bijna tijd. Kijk, de juf van de club loopt al naar voren. De mensen worden stil. Thijs staat teleurgesteld terug in de bank. Hamid zal er wel niet zijn, anders had hij hem wel gezien. Goedemiddag allemaal. Welkom op het kinderkerstfeest in de kerk. Wat fijn dat u allemaal gekomen bent, begint de juf. Ineens hoort Thijs toch de deur van de kerkzaal opengaan. Hij kijkt achterom. De deur gaat langzaam open hier en een paar donkere glimmende ogen kijken de kerk in. Thijs stoot snel zijn vader aan. Papa, daar is hij. En Thijs bedenkt zich niet. Hij staat zomaar op en holt door het pad tussen de banken naar achteren. Kom maar, Hamid, fluistert hij zacht. En hij pakt de hand van Hamid en samen lopen ze naar de kerkbank terug. Ze schuiven weer naast vader. En met een glunderend gezicht kijken de beide jongens elkaar aan. Het orgel zet in en alle mensen beginnen te zingen. En dan hoort Hamid voor het eerst zo'n mooi lied. Dat lied gaan wij nu ook zingen. En Hamid luistert ook zo goed naar de woorden. Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij. Zo arm werd de heiland. Voor u en voor mij.
Dan zijn we nu alweer bijna gekomen aan het einde van deze kerstviering. En dan gaan we nu de Heere danken. Getrouwe Heere, tot u komen wij voor uw heilig aangezicht om u dank te zeggen voor het kerstevangelie wat ook vanmorgen heeft mogen klinken waarover wij hebben gehoord uit de Bijbel en ook in de vertelling. Dat u het voor ons hebt overgehad, Heere Jezus. U was zo rijk dat u zo nameloos arm bent geworden. U woonde in het licht en u bent afgedaald in de duisternis. En de mensen stonden niet op u te wachten. En toch heeft u, Heere, in de hemel niet gezegd tegen uw zoon, kom maar weer terug, want de mensen willen u niet. Maar u hebt doorgezet. U hebt uzelf vernederd. U bent klein en nederig geworden. U hebt het allemaal over u heen laten komen, Heere, wat wij in onze hoogmoed en in onze grootspraak meenden te moeten doen en te zeggen. U hebt onze zonde gedragen tot op het hout. Zelfs uw naaste vrienden waren allemaal verdwenen toen u daar hing, in de duisternis van God verlaten, opdat wij nimmer meer door u verlaten zouden worden. En wilt u ons dan bekeren, Heere, van onze boosheid, van onze eigen wijsheid? Wilt u al onze zonden wassen en reinigen door het bloed van dat kind, die kwam naar deze aarde tot een volkomen verzoening van al onze zonden? En dat we van daaruit ook mogen vervuld worden met blijdschap, dat u dit heeft willen doen, Heere. Van blijdschap dat u in ons hart bent gekomen. En als we nog zonder u leven, Heere, open dan onze harten voor dit evangelie. En dat we werkelijk ook verwonderd mogen staan over zoveel goedheid van uw kant. En dat we ook die verwondering, Heere, mogen kennen. En dat zal toch ook de verwondering zijn in de eeuwige heerlijkheid. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. En Heere, daarom danken wij u voor het woord wat we hebben mogen horen. Gisteren 2 maal. En ook vandaag. En als u het geeft, ook morgen. En ook al zitten we thuis en kunnen we niet naar de kerk of met een paar mensen maar in de kerk, het gaat wel door. De duivel kan veel proberen, maar hij kan uw werk nooit stilzetten en stil krijgen. En er kan veel gebeuren in de wereld, maar u bent bij machte, Heere, om mensenharten te bereiken. Ook van kinderen die u geheel niet kennen, die nooit van u hebben gehoord. En daarom bidden we ook, Heere, voor al die mensen die op de vlucht zijn, die wonen in landen en gebieden waar het oorlog is en ellende. We bidden voor uw wereldwijde kerk. Voor hen die worden vervolgd om het geloof. Die iets in hun praktijk van het leven mogen ervaren van wat het is om uw voetstappen te drukken. En Heere, we danken u dat wij mogen leven in een land dat vrij is, dat we eten en drinken hebben iedere dag en dat we uw woord mogen hebben. Zegen dat aan onze harten. Vervul ons dan, Heere, met die blijdschap die er is voor allen die u mogen kennen en dienen en vrezen. Wees zo met ons deze tweede kerstdag. Zegen ons allemaal. En wilt u ook geven dat we mogen uitzien naar die dag, dat we weer samen mogen komen in de kerk, om samen u de lof toe te zingen en u groot te maken. En Heere, ga dan met ons mee, doe ons heen gaan in uw vrede. Hoor dan ons gebed en aanvaard onze dank, ook voor al het moois wat we vanmorgen hier en thuis mochten horen en meemaken. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu het Ere zij God zingen. Tabitha op het orgel en nu wel Rodé op de klarinet. Ere zij God. Ik wil iedereen bedanken voor het meekijken, luisteren, meezingen. Ik wil mevrouw Meekenkamp bedanken voor het prachtige verhaal. Rodé voor het spelen op de klarinet. En Els en Tabitha voor het bespelen van het orgel. Rest mij nog jullie allemaal nog een hele fijne dag toe te wensen. En we hopen elkaar weer in de kerkdiensten te mogen ontmoeten, ook al is het op een afstand. Allemaal een hele fijne en een gezegende dag nog toegewenst.